Welkom bij de podcast van de Tussenruimte. Dit is de serie De Nieuwe Werkelijkheid. Door corona hebben we duizelingwekkend snel onze omgangsvormen moeten veranderen. Er was aanvankelijk meer zorg voor elkaar, maar al gauw verharden de relaties en ontstond er een gevoel van crisis en spanning. Hoe maken we de nieuwe werkelijkheid beter dan het oude normaal? Wat is daarvoor nodig? Dat is wat we ons in deze serie afvragen. Mijn naam is Bas Mesters en vandaag praat ik met hoogleraar wijsbegeerte Gabriël van den Brink. Van den Brink denkt dat het mogelijk is om terug te veranderen van de homo economicus die we werden naar de samenwerkende mens die we eigenlijk zijn. We gaan het hebben over coöperatieve werkwijze en over het boek Ruw ontwaken uit de neoliberale droom dat hij schreef. Gabriël, welkom. Ruw ontwaken uit een neoliberale droom.
Ja.
Waarom heb jij dit boek geschreven?
Misschien even de aanleiding noemen. Ik gaf in 2019 colleges en interviewen. En het ging over politiek en bestuur en al die dingen. En dat toen kwam op een gegeven moment, half maart, kwam dus die verkiezingsoverwinning binnen van Baudet. Die won verrassend sterk. En toen schrokken heel veel mensen, ook mijn studenten. En er was even een sfeer van, zijn we dan terug in de jaren 30. Sommige mensen vroegen zich expliciet af van, is dan nu eindelijk het moment gekomen dat het fascisme gaat opmarcheren? Mm-hmm. Dat was zo'n beetje de angst die eromheen ging. We hadden Wilders gehad, maar ja, Wilders was al een tijdje, we hadden eerst Fortuyn gehad, hadden we Wilders gehad. En toen kregen we Baudet en ook door allerlei uitingen van hem waren mensen echt bang geworden. Mm-hmm. En daar heb ik toen ook in het college bij stilgestaan, samen met de studenten, van hoe moeten we dit duiden? Maar het was al vrij snel duidelijk dat dat toch, hoewel het een schok was, toch niet zomaar uit de lucht komt vallen. En dat dat moet worden begrepen tegen een onderstroom inderdaad, die al veel langer bij ons is. Inderdaad vanaf zeker de millenniumwisseling. En die ook in andere landen wel speelt. Hè? Want de opmars van rechtspopulisme, laten we het even zo kort aanduiden, is in alle landen van Europa al langere tijd gaande. En de vraag is, hoe komt dat? Dus toch een vraag van, je kunt ervoor zijn, je kunt er tegen zijn, maar de vraag is gewoon, hoe komt dat? Begrijpen we dat? Nou, en dat is nog niet zo makkelijk om dat te begrijpen.
Ja.
En dat was eigenlijk de aanleiding om eens even stil te staan bij wat er at large gebeurt in de samenleving. Nederland dan met name. En daarom heb ik dus eigenlijk in dit boek een korte geschiedenis geschreven van 50 jaar Nederland.
Ja.
Wat is er gebeurd op allerlei vlakken? Als we maar terugkijken en even de cijfers erbij halen, welke lijnen zien we dan?
Ja. Laten we dat eens eventjes in dit blokje proberen in kaart te brengen. Allereerst moeten we denk ik even neerzetten wat volgens jou die neoliberale droom is en hoe die zich ten goede en ten kwade heeft ontwikkeld.
Ja, daar kunnen we natuurlijk een heel college over geven, maar dat gaan we niet doen.
Nee, dat proberen we in een paar minuten.
Precies. Nou, wat is neoliberalisme? Dat is een variant, een nieuwe variant van liberalisme. Wat is liberalisme? Liberalisme is een politieke filosofie die de bewegingsvrijheid van het individu voorop stelt. Al vanaf John Locke zijn liberalen streven ernaar om de bewegingsvrijheid van mensen, van burgers, op alle vlakken zo groot mogelijk te maken. Economisch, politiek, maar ook waar het gaat om privéleven. Mm-hmm. Dat is trouwens een hele respectabele traditie. En wij hebben er in Nederland sinds de jaren 60 ook volop aan meegedaan. En op allerlei vlakken zie je die vrijheid ook toenemen. Dus dat is allemaal geen probleem. Het enige wat nieuw is aan het liberalisme, en daarom spreken we van neoliberalisme, is dat vanaf het eind jaren 70... niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld. Bestuurders, regeringsleiders, elites, ertoe zijn overgegaan om dit streven naar namelijk meer bewegingsvrijheid en meer marktwerking niet alleen na te streven, maar met behulp van de staat aan de samenleving op te leggen.
Ja.
Want, dat was mijn hoofdtuig, dat is goed voor iedereen. En dat opleggen via de staat, met beleid, met wetgeving. Dus ook daarmee het introduceren van marktwerking op allerlei gebieden, ook gebieden die eigenlijk helemaal niet als markt waren bedoeld, dat is wat eigen is aan het neoliberalisme.
Ja, meer loyaliteit naar kapitaal, minder naar arbeid, schreef je ook.
Ja.
Bedrijfsmatig maken van bestuurlijke processen, politieke machtsvorming en economische marktwerking, die schoven in elkaar.
En ook de levenshouding die daarbij hoort, hè? Want we moeten ons wel beseffen dat die 30 jaar neoliberale propaganda, als je het noemen wilt, die is ook van binnen gaan zitten. Wij zijn allemaal al veel ondernemender geworden. En dat is niet per se slecht. Ja, maar dat betekent dus dat wij ook zijn gaan kijken naar dingen in het leven. Naar opportunities, naar risico's, naar investeringen. Wat levert het op?
Naar dus eigen marketing.
Zeker. Ja. Je eigen reputatie, moet je zaken verkopen. Ik doe het ook hoor, daar gaat het niet om.
Reputatie is veel belangrijker.
Absoluut. Ieder cv, dat is helemaal...
Dus... Maar er waren ook positieve effecten van die hele liberale en daarna neoliberale ontwikkeling vanaf de Tweede Wereldoorlog. He, je schreef zelf over emancipatieprocessen voor vrouwen, minder geboorten. economisch was er meer mogelijk. De nadelige kant was weer flexcontracten. Minder politieke verzuiling heb je benoemd. Maar mensen werden ook minder gezagsgetrouw.
Ja, kijk, het is inderdaad een ambivalent verhaal. In mijn boek probeer ik heel systematisch te zeggen, er waren positieve kanten, er waren ambivalente kanten, er zijn negatieve kanten. Hè? Dus we proberen dat wat ordelijk te behandelen. Er zijn duidelijk positieve kanten, daar moeten we eerlijk in zijn. En die zijn al geruime tijd in Nederland ook merkbaar. Vrijheden zijn toegenomen, dus welvaart is toegenomen, het opleidingspeil is toegenomen. En misschien kunnen we even een grafiekje laten zien. Dan zie je namelijk in het eerste grafiekje, dat heb ik ook in het boek verwerkt, daar zie je bijvoorbeeld de enorme toename van bewegingsvrijheid in de meest letterlijke zin, namelijk per vliegtuig.
Ja, ja.
En hier zie je het toename van het aantal vliegtuigpassagiers op Schiphol. En dat is dus gewoon enorm gestegen. Op dat moment dat ik dat grafiekje maakte, dacht iedereen dat gaat ook verder stijgen. Nou, dat gaan we nog even zien. Ja, want het zou best kunnen dat
die
grafiek. En de reclame is ook zo. Maar dat gaat veranderen, dit grafiekje. Maar tot dat moment, dus tot voor kort, steeg dat, ik zal niet zeggen exponentieel, maar toch wel heel hard. Mm-hmm. En dat betekent dus, dat heeft een belangrijke culturele betekenis, namelijk. Je kunt de hele wereld over. Je doet dat ook, want je bent toe aan een tweede vakantie in het jaar. Je gaat natuurlijk niet naar Italië, je gaat meteen naar Thailand. Dus die vrijheid, dat streven naar het uitbreiden van je eigen horizon, dat is een deel geworden van onze levensstijl.
Je doet het omdat het kan.
Ja, en omdat je het wil en omdat het leuk is.
Ja, ja.
En je vraagt je eigenlijk niet af wat zijn de kosten.
Ja,
kosten in milieutermen, maar ook kosten in termen van bijvoorbeeld gezondheid. Want dat is nu met die coronacrisis interessant. Dat heen en weer vliegen, dat brengt ook besmettingen met zich mee. Maar goed, daar dachten we lange tijd niet aan. Ja. Dat is een duidelijk voorbeeld van bewegingsvrijheid die is toegenomen onder invloed van de neoliberale houding.
En zo zijn er meer positieve kanten. Maar waarom ligt die neoliberale droom nu aan duigen?
Nou ja, omdat lange tijd men en zeker de aanhangers van die filosofie alleen maar oog hadden voor de voordelen en niet voor de nadelen. En de mensen die nadelen ondervinden, die hadden ook niet zoveel macht en invloed. Dus die murmureerden, die mopperden, die waren het daar niet mee eens. Of die vonden dat de elite het bij het verkeerde eind had. Of die wezen op de nadelen. Maar de elites in Nederland, en dat is inderdaad niet alleen, laat ik zeggen, de VVD, maar dat is ook tot en met GroenLinks, vind ik, die dachten, of die zijn gaan denken in een neoliberaal model. Die zijn die individuele vrijheid op alle fronten, hebben die omarmd en hebben pas heel laat de nadelen van dat verkeer, want dat is het eigenlijk, van dat verkeer onderkend. En een duidelijk voorbeeld daarvan is het hele dossier en debat over multiculturalisme. Dus het naar binnen naar Nederland halen van migranten is ook een element van die verkeersbewegingen. Nou, daar zijn misschien best wel goede economische argumenten voor. Maar er zitten ook schaduwzijden aan. Bijvoorbeeld gebrekkige integratie. Nou, het heeft even geduurd voordat dat probleem boven water kwam. Dus je ziet dat die voordelen worden altijd breed uitgemeten, de nadelen niet. Nou ja, dat kun je een tijdje doen, maar op een gegeven moment komen die nadelen natuurlijk toch aan bod.
Ja, en dan ontstaat bij een groot deel van de bevolking het gevoel dat het met Nederland, dat haal je ook uit de cijfers, de verkeerde kant op gaat, zelfs als ze nog het gevoel hebben dat het met henzelf nog wel meevalt.
Ja, misschien, dat kunnen we ook een mooi grafiekje, dat is het derde grafiek. In dat derde grafiekje, daarin heb ik gewoon de cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau opgenomen. Die gaan al vanaf 2008, gaan die zorgvuldig na, elk kwartaal van het jaar, dus vier keer per jaar. Wat vinden de Nederlanders nou van hoe het gaat? En de vraag is, denkt u dat het de goede kant in gaat, of de verkeerde kant, of zit dat ertussenin? En vanaf 2008 vinden bijna driekwart van de Nederlanders dat het de verkeerde kant in gaat. En dat zie je in dit grafiekje, dat zijn die donkere balkjes. En dan heb je nog een kleine minderheid zeggen, nou ja, het gaat goed en slecht. En een hele kleine minderheid bovenin, zie je dat zijn de mensen die zeggen, het gaat de goede kant in. Terwijl Nederland is een van de meest welvarende landen in de wereld. Hè? Ja. En premier Rutte heeft ook heel vaak gezegd van nou, een gaaf land, vergelijk maar met andere landen. En dat klopt. Als je ons vergelijkt met andere landen, samen met Denemarken en nog wat, staan wij helemaal niet slecht in de slechte lijstje. Dus wij zijn vergelijkenderwijs best een gaaf land. En toch vinden heel veel mensen dat het de verkeerde kant in gaat. Nou, wat bedoelen ze daarmee?
Ja.
Ja, dat heb ik niet bedacht, maar dat heeft de voormalige directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau ook al een keertje heel duidelijk gezegd, of misschien meerdere keren. Paul Schnabel zei altijd, dat betekent, met mij gaat het goed en met ons gaat het slecht.
Ja.
En met mij gaat het goed, ja, qua inkomen, qua gezondheid, allemaal niet zoveel te klagen. Maar met ons, als gemeenschap, gaat het minder goed. Dus ik lees die cijfers zo, en dat heb je ook in het boek kunnen lezen, dat die klachten over dat het niet goed gaat met Nederland, dat is niet van, het gaat met mij niet goed. Voor bepaalde groepen misschien wel, maar de meeste mensen hebben het gevoel dat het niet goed gaat met ons als nationale gemeenschap. Daar missen we iets. En dat is nou precies het gevolg van die neoliberale beleid van 30 jaar. Want dat heeft helemaal niks met die gemeenschap of met nationale saamhorigheid. Die zijn er voor individuele bewegingsvrijheid.
Ja, 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 ja. En je schrijft ook ergens dat mensen een beetje in morele verwarring zijn.
Ja, want kijk, opvattingen over goed en kwaad, daar kun je er heel verschillend over denken. En dat is ook een mooi liberaal beginsel, dat je daar verschillend over mag denken.
Mm-hmm.
Hè, maar als de diversiteit over goed en kwaad nou enorm toeneemt, dan raken mensen wel eens de weg kwijt. Want jouw opvattingen over goed en kwaad hangen niet alleen af van wat jij individueel in jouw geweten vindt, maar ook wat jouw buurman doet of wat jouw collega's doen. Dus als iedereen nou een andere opvatting heeft.
Ja, je hebt ook verschillende... Een voorbeeld bijvoorbeeld, je werkt in een bedrijf en de baas verwacht deze productie van jou, maar eigenlijk wil je iets heel anders voor de klant bereiken op menselijke wijze. Dat is een heel ander waardesysteem wat je daarvoor gebruikt en dat botst allemaal maar.
Ja,
de logica van het neoliberale bijvoorbeeld met dat wat je als mens zou willen.
Ja, maar in dit voorbeeld, de baas is de baas, hè? Dus daar wordt jou iets opgelegd.
Ja.
En jij moet targets halen. En jij moet gewoon bepaalde efficiëntie, dus niet te veel tijd besteden aan een klant, zullen we maar zeggen.
Ja.
Terwijl je misschien als professional, dat kan een medicus zijn, of dat kan een bankmedewerker zijn, of dat kan gewoon ook trouwens een monteur zijn. Die zou misschien wel wat meer tijd willen doorbrengen met die klant. Ja, daar is dan eventjes geen ruimte voor, want er moet een target gehaald worden. Dat is een typisch voorbeeld van een waardeconflict, waarbij twee waarden, namelijk doelmatigheid en menselijk contact, met elkaar strijden. En daar moet je altijd een balans tussen vinden, dat is nooit makkelijk. Maar onder invloed van een meer liberale of neoliberale bedrijfscultuur gaat alle nadruk op die efficiëntie zitten.
Ja, precies.
En aangezien de baas is, dwingt die jou om daarin mee te gaan. En als jij zelf als medewerker vindt, nou, ik zou misschien wat meer tijd willen besteden aan de klant of aan de patiënt of aan de burger of aan de...
Dus,
nou, dat gaat zomaar niet.
In heel veel beroepsgroepen hebben professionals, die werken aan dingen waar ze als mens... En die dingen hebben effecten waar ze als mens misschien niet zo goed meer achter kunnen staan.
Nee, ook als professional niet. Het gaat niet alleen om het menselijk. Het gaat ook om een leerkracht, een specialist, een politieman die weet, professioneel, dat je je werk alleen goed kunt doen als je de menselijke factor meeneemt. Dus dat is niet alleen dat zij als mensen dat vervelend vinden, ongetwijfeld ook, maar ook als professional kunnen zij niet de kwaliteit van het werk leveren als ze alleen maar op efficiëntie zitten.
Ja.
En dat is dus een beroepszeer, noemen wij dat. Hè? Dus
dat
is vervelend voor de professional in zijn beroep, zijn of haar beroepsuitoefening.
Nog één element bij dat analyseren van de neoliberalisme en de gevolgen daarvan. Wat ik heel interessant vond, is ook dat als je kijkt naar de empirie die je naar boven bracht, de data, gebaseerd op het Sociaal Cultureel Planbureau, dat er wel degelijk in Nederland nog heel veel waardering is voor de democratie, maar niet zozeer voor de bestuurders, degene die aan de knoppen zitten in die democratie, dat daar een verschil in is komen te staan. Soms denken we wel eens dat er helemaal voor de democratie ook geen waardering meer is. Maar dat blijkt dus wel mee te vallen.
Nee, dus daar zie je de ambivalentie van de afgelopen decennia. Onder invloed van het liberale denken is de waardering voor liberale democratie als systeem toegenomen. Dat is op zich al heel mooi, want we zaten niet slecht en is zelfs nog toegenomen. Dus niemand wil van het systeem af. Maar waar heel veel klachten over zijn, is de is het beleid en de politici die in dat systeem werken. En mensen vinden ook dat bijvoorbeeld bepaalde belangen in de samenleving niet zo goed gediend worden. Je noemde zelf al de keuze tussen kapitaal en arbeid. Men vindt, grote delen van de bevolking vinden, dat het regeringsbeleid in diverse combinaties, dus niet alleen onder leiding van Rutte, maar ook in andere, zeg, ook als het CDA meedoet of als de PvdA meedoet, wordt het bedrijfsleven, daar wordt redelijk goed rekening mee gehouden. Maar er zijn ook allerlei groepen in de samenleving waarmee minder rekening wordt gehouden. En daar klaagt men over.
Je spreekt ook van een noodlottige dialectiek waarin de politiek terecht is gekomen. Ik vroeg mij af, heeft dat te maken met de druk van de media om op een bepaalde manier met elkaar om te gaan? Het winnen en verliezen, wat in het neoliberale systeem heel belangrijk is. Dus om te scoren, is dat die...
Nee. Nee, dat is toch iets anders. Wat ik bedoel met een fatale dialectiek is dat, dat je als bestuurlijke elite in een land op een gegeven moment zegt, we hebben een weg uitgestippeld en er is eigenlijk geen alternatief. En het is zoals wij denken dat het is. Bijvoorbeeld, je wilt de Europese Unie uitbreiden. Mm-hmm. En je denkt dat het goed is. Nou, dat mag je natuurlijk denken. Heel veel politici die zeggen, dat moeten wij doen. Dat is namelijk onvermijdelijk. Er is geen alternatief. Terug naar de gulden, kan niet.
Ja, precies.
Terug naar het Nederlands, kan niet. Op de universiteiten, alles moet in het Nederlands, kan niet.
Ja.
Dat kan niet. Dat wordt dus als onmogelijk voorgesteld. Mm-hmm. En in feite betekent dat dat er is voor mensen die daar het werk doen, of voor burgers, eigenlijk niks te kiezen. In de democratie zou je verwachten dat je daar een gesprek of een debat of desnoods een strijd over hebt, namelijk welke kant gaan we op, welke afslag nemen wij. Maar het eigene van een neoliberaal regime is dat er steeds één soort afslag naar voren wordt geschoven. Meer marktwerking, dat is beter. Meer prikkels, dat is beter. Meer vrijheden, dat is beter. Meer globalisering, dat is beter. Meer Europese Unie, dat is beter. En dan zijn er de mensen die dus daar niet tussen komen, dan gebeurt er iets fataals. Namelijk, die komen niet aan het woord. En die worden niet toegelaten tot het systeem. En hun stem klinkt niet door. En die kunnen alleen buitenom. En buitenom betekent electoraal dat ze toch...
Het systeem gaan proberen te slopen.
Ja, of gaan stemmen voor partijen die wat minder democratisch zijn ingericht.
Ja. Laten we eens even kijken of er al vragen binnen zijn, Jorinde.
Ik heb misschien zelf nog wel een vraag. Is links ook schuldig aan het doorschieten van het neoliberalisme?
Ja, het woord schuldig gebruik ik nooit, want mijn rol hier is te beschrijven, te interpreteren, toch wel wetenschappelijk. In de wetenschap speelt schuld geen rol. Dus daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Wat je wel kunt zien en ook echt objectief kunt vaststellen, is dat, kijk, het is zo. Marktwerking hebben we in Nederland al heel erg lang. Hè? Echt al 1000 jaar.
Ja.
En daar zijn we ook groot mee geworden. En ik geloof ook dat het een illusie is om te zeggen, zonder markt gaan we doen. Nee, marktwerking is er. Maar marktwerking heeft altijd schaduwzijde. En ook in de 19e eeuw, toen de marktwerking een enorme golf doormaakte, aan het eind van de 19e eeuw kwamen er ook partijen op om de schaduwzijde van de marktwerking te compenseren. Dus de vakbonden, de politieke partijen, de christelijke partijen, socialistische partijen, die waren allemaal bedoeld om een zeker tegenwicht te bieden tegen de nadelen van de marktwerking. Door arbeiders te beschermen, door boeren te beschermen, middenstanders enzovoorts. Dat was hun taak. Daarvoor zijn zij ontstaan. Daarvoor is de PvdA ontstaan. Daarvoor is ook de christendemocratie ontstaan. Natuurlijk eerst nog katholiek en gereformeerd. Ja. Maar die partijen hadden altijd als functie om een beetje voor een evenwicht te zorgen. Nou, het merkwaardige is, en voor een deel zelfs begrijpelijk, dat na de val van de muur, toen er dus voor het kapitalisme toen zichtbaar werd dat er geen alternatief is voor het kapitalisme en ook geen echt ander systeem dan marktwerking, dat die partijen eigenlijk bij zichzelf hebben gezegd, nou ja, dan gaan wij maar meedoen met die marktwerking. Dus de sociaaldemocraten hebben toen in feite, dat zie je bij Kok gebeurde dat, bij Tony Blair gebeurde dat, zeggen, die hebben hun oppositie opgegeven. Die hebben gezegd, nou dan doen wij maar mee met marktwerking. Dus die zijn ook meegegaan in het beleid van meer marktwerking in de publieke sector. De christendemocraten, hetzelfde verhaal. Ja, en dat betekent dus dat die linkse of partijen die voor enig tegenwicht moeten zorgen, niet meer voor dat tegenwicht zorgen. Ja, en dan ligt het veld open voor bijvoorbeeld de liberale kracht zegt, nou, dan stomen wij lekker door.
Ja.
Dus dat snap ik wel. Ik ga mij niet om schuld. Het gaat erom dat zij hun politieke taak hebben verwaarloosd.
Ja, en dan kom je eigenlijk heel interessant. Dan kunnen we wel richting de oplossingen kunnen we naartoe gaan langzaam. Jij schrijft in je boek dat we feitelijk een nieuw mensbeeld of eigenlijk een op oudere tradities gebaseerd mensbeeld nodig hebben. En dat dat er ook is. Namelijk een mensbeeld wat ook het sociale en het morele meer weer benadrukt. En het willen samenleven. Kun je dat eens uitleggen? Waarom zou de oplossing liggen in een nieuw mensbeeld?
Kijk, het is natuurlijk niet zo dat een mensbeeld direct tot politieke actie leidt. Zo is het niet. Maar bij het wegen.
Maar het is wel verwaarloosd, dat deel.
Ja, ja, zeker. Maar als je naar politiek en inrichting van de samenleving kijkt, is toch de vraag: waar ga je nou eigenlijk vanuit? Ga je bijvoorbeeld uit van het idee van de homo economicus, hè, wat een liberale idee is, namelijk wij zijn allemaal zelfstandige individuen. En wij jagen allemaal, en niet alleen jagen wij onze belangen na, maar het is ook goed dat wij onze individuele belangen je najagen. En dat doen wij op een rationele wijze. Mm-hmm. Dat beeld, dat is wel heel populair geworden in Nederland. En heel veel beleid is daar ook door geïnspireerd. Zelfs de overheid is haar burgers gaan benaderen als calculerende burgers. Ja. Die dus gewoon hun eigen belang najagen. Nou, dan spreek je mensen aan op hun individuele belangen. Daar is op zich niks mis mee, maar waar wel iets mis mee is, als dat het enige is. Want mensen zijn inderdaad, hebben hun belangen individueel, maar ze zijn ook weer leden van een groep, van een gemeenschap, van een nationale samenleving. En filosofisch gesproken is de kwestie dus van, zien wij de mens nu inderdaad als een individu wat op eigen benen staat, wat zelfredzaam is? Is dat zoals wij de mens zien? Of zien wij de mens als een deel van een gemeenschap die dus gewoon niet alleen is aangewezen op de gemeenschap, maar ook moreel verplichtingen heeft aan de gemeenschap? Of zit het daar ergens tussenin? Dat is een belangrijke filosofische vraag die onmiddellijk politieke gevolgen heeft.
En jij citeert in je boek eigenlijk een hele lange traditie van filosofen die zeggen dat het beide kanten belangrijk zijn.
Ja, en eerlijk gezegd is dat niet. Dus de filosofen roepen dat al 2000 jaar, althans bepaalde filosofen. Hè. Dat begint bij Aristoteles en dat gaat helemaal tot heden door. Dus dat is ook een zeer respectabele traditie, net zoals de liberale traditie respectabel is. Maar wat ik zelf heel interessant vind, is dat als je nou naar wat meer wetenschappelijk onderzoek kijkt, de psychologen, de evolutiebiologen enzovoort. Dan zie je, en dat vond ik echt.
En dat is recent onderzoek.
Ja, dat is allemaal van de laatste 20, 30 jaar. En dat is ook hard science. Hè? Dat is dus niet gewoon filosoferen. Dat is echt empirisch onderbouwd. Heel degelijk onderzoek.
Hè, dus onze, en daar zie je.
Ja, Frans de Waal en dergelijke. Die laten zien dat de mens als een van de primaten, dus de dieren die in de gemeenschap leven, altijd te maken met twee gedragstendenties. Namelijk, je hebt je eigen belangen, die behartig je ook. Dus er is rivaliteit, er is competitie, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Dat is zo. Maar daarnaast is er ook coöperatie, samenwerking, saamhorigheidsgevoel. Dat is er ook. En wij mensen moeten nou eenmaal leven, al een paar miljoen jaar trouwens, met een goede balans tussen die twee. Nou, die balans is niet voorgegeven, maar je moet hem wel telkens zoeken. Dus als jij uitsluitend inzet op het individuele eigen belang, dan kom je aan die andere kant van het samenleven, van de gemeenschap, tekort. En dat is precies wat we hebben zien gebeuren de afgelopen 30 jaar. Dat namelijk die gemeenschapskant, die sociale kant, ook wel die morele kant, dat buiten beeld is geraakt.
Ja, dus hebben politici ook onderschat in hoeverre die gemeenschapszin, die eigenlijk dus filosofisch gezien van belang is, hoe die in de mens is ingebakken. Dat hebben de politici onderschat de laatste tijd.
Dat, absoluut. En dat komt ook omdat ze allemaal hoog opgeleid zijn. Dat klinkt misschien raar als ik dat zeg, maar het is zo dat die individuele zelfredzaamheid, die is heel populair onder hoog opgeleid. En dat begrijpen we natuurlijk ook, want mensen die hoog opgeleid zijn, die vinden het fijn om die vrijheid te hebben en die kunnen vaak ook zichzelf wel redden. Terwijl mensen die op een zwakkere positie staan, economisch of sociaal of hoe dan ook, die hebben natuurlijk alle belang bij meer gemeenschapszin. Ja, daarom is de vakbond ook altijd een collectief iets geweest. Als je in het gevecht met de werkgever zwak staat, dan is een vakbond een rationeel iets.
En het interessante is dus dat je, behalve filosofisch, ook jij uit het Centraal Planbureau gegevens haalt dat het niet alleen filosofisch zo is dat mensen die een gemeenschapszin nodig hebben, maar dat het gewoon uit de onderzoeken bij Nederlanders ook naar voren komt, dat ze daar in feite om vragen.
Ja, het heeft een negatieve en een positieve kant. Als je kijkt naar de klachten bij Nederlanders, dus die klachten over het onbehagen, als je zegt waar gaat dat nou over, dan vind je eigenlijk, als je al die citaten leest en die cijfers, dan, tenminste zo lees ik het, dan zie je dat mensen treuren over het verlies van de gemeenschapszin. Dus ze willen dat terug. Hè? En ze mopperen op de migranten, en ze mopperen op de elite, en ze mopperen op de Europese Unie. Nou, dat is allemaal heel Nederlands. Er wordt veel gemopperd. Maar daaronder zit dus een verlangen naar gemeenschap. dat is de negatieve kant. Dus dat uit zich in de vorm van onbehagen. Mm-hmm. Gelukkig is er ook heel veel voorbeelden van een positieve vorm van gemeenschapsvorming. Ook nu in Nederland. Van mensen die samen iets ondernemen. Die de handen in elkaar slaan. Die iets voor elkaar betekenen. Die ook gewoon heel graag hun medemensen willen helpen. Het hoeft niet in de buurt te zijn of in de familie. Maar ook wel de samenleving in ruimere zin. Die zijn er ook.
Ja. En zag je juist in deze coronatijd, zeker bij de eerste golf, zag je dat nadrukkelijk?
Nou, de coronagolf is een heel interessant. Kijk, ik had het boek natuurlijk al geschreven en nu hebben we die coronagolf. En dan zie je inderdaad dat we in Nederland enorm zwenken. De eerste golf stond sterk in het teken van saamhorigheid en wederzijdse hulp. Nou ja, het is op een gegeven moment, na mei is het de andere kant ingegaan. En nu zijn er heel veel mensen die boos zijn, omdat er te veel beperkende maatregelen zijn. Maar er is ook weer een groot gedeelte van de Nederlanders wat zich wel in de regels houdt. Dus je ziet Nederland eigenlijk het afgelopen half jaar worstelen met die balans tussen wat, in hoeverre ga ik van mijzelf uit en de vrijheden die daarbij horen en ook de belangen die daarbij horen. Wat op zich legitiem is, hè? Daar gaat, mm-hmm. ik zeg niet dat het fout is, heel legitiem. Maar hoe verhoudt zich dat met andere overwegingen die meer collectief zijn en waarbij, zeker in het geval van de besmettingsziekte, waarbij ook voor elkaar iets moet betekenen. Ja. Dus dat is heel erg moeilijk blijkbaar in Nederland. En wat mij ook opvalt is dat eigenlijk iedereen van de overheid verwacht dat er helder beleid op is, terwijl niemand zich de vraag stelt, hoe doe ik dat nu zelf? Dus de naar binnen gerichte vraag, hoe balanceer ik zelf mijn eigen belang met het belang van anderen? Of de gemeenschapszin en mijn individuele vrijheid. Dat is alsof wij dat hebben uitbesteed aan de overheid. En dat Rutte maar moet zeggen hoe dat moet, of de jongen. Terwijl de eigenlijke vraag is, hoe doen wij dat zelf? Ja, nou, dat zie ik wel als worsteling in Nederland.
Ja, en daarmee raak je eigenlijk ook aan een ander punt. Namelijk dat, dat we politiek zodanig zijn gaan accepteren en gaan zien als iets wat alleen maar in Den Haag gebeurt. Daar wordt besloten en zelf hoef ik helemaal niks meer. Terwijl in feite is dat ook jouw pleidooi voor een deel, dat die politiek en de democratie ook overal aan tafel moet plaatsvinden. De conflicthantering en komen tot oplossingen. Dat we ons dat weer meer moeten gaan leren.
Ja, we hebben veel uitbesteed aan de overheid. Hè? En dat heeft ook goede kanten, want de verzorgingsstaat. Nou, jij ziet in Amerika wat er gebeurt als je geen verzorgingsstaat hebt. Dus ik denk dat we allemaal wel de verzorgingsstaat willen houden. Maar het nadeel van de verzorgingsstaat is dat het een systeem is van rechten en plichten, wat min of meer automatisch verloopt. Dus de onderlinge verantwoordelijkheid, dat voelen we niet meer zo, zoals we dat een halve eeuw eerder wel voelden. En dat is toch nodig in een samenleving, dat je namelijk niet alleen iets voor elkaar betekent als de overheid dat verplicht, zoals nu in de coronacrisis, maar dat je ook eigener beweging dat doet. En gelukkig doen veel mensen in Nederland dat, maar het probleem is dat die motieven in het publieke debat nauwelijks een rol spelen.
Je citeert er ergens ook in het boek Rerum Novarum van de Paus.
Ja.
Subsidiariteit in eigen kring. Is dat in de, vind je dat dat belang, hier ook bij hoort? Dat belangrijk aan het worden
nou,
is?
Nou, kijk, er valt heel veel te zeggen over de katholieke kerk. Heel veel kwalijke dingen. Maar in die tijd die je nu, waar je op zin speelt, namelijk eind 19e eeuw, hebben ze toch wel een heel intelligente move gemaakt. Namelijk, de paus zei toen, kijk, we hebben liberalen en die stellen de mensen menselijke autonomie voorop. We hebben socialisten, die stellen de gemeenschap voorop, met alle onvrijheid die daarbij hoort. Wij kiezen een middenweg, namelijk niet socialisme, niet liberalisme, maar eigenlijk zelforganisatie. Daar komt het op neer. Je moet je wel organiseren, maar niet afgedwongen door de staat, je moet je zelf organiseren. Nou, die gedachte is natuurlijk op de achtergrond geraakt, maar ik vind hem toch als gedachte heel interessant. Waarom? Omdat in de huidige wereld wij altijd weer dreigen te belanden in het dilemma van socialisme of liberalisme. Zeggen, doe je het via de markt, liberalisme. Of doe je het via de staat, socialisme. En beide zijn eigenlijk een zeer eenzijdig antwoord op die balans die we moeten zoeken. Mm-hmm. Want als je uitsluitend inzet op marktwerking, nou dat zie je dus inderdaad in Amerika, dan zie je dus een enorme eenzaamheid ontstaan. Gebrek aan gemeenschap op nationaal niveau. En zelfs polarisatie, als dat al niet uitloopt op burgeroorlog. Omdat je niets hebt wat je met elkaar deelt. Nou, China is dan het voorbeeld van het andere eenzijdigheid. Hè. Al wel gemeenschap, mooi, maar uitsluitend via de staat en dus met alle onvrijheden van dien. Mm-hmm. Dus ik zie wel een soort revival van die uitdaging nu. dat we voorbij het dilemma van socialisme en liberalisme toch een derde weg moeten uitdenken, in Europa althans, en ik denk ook dat dat kan. En dan is subsidiariteit, dat is een moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk dat als mensen het ter plekke of in hun regio of eigener beweging goed samen kunnen organiseren, dan hoeft de staat dat niet te doen. De staat moet pas in actie komen als mensen dat niet kunnen. Nou, dat is een interessant gegeven. Waarom? Omdat er ook deze dagen heel veel mensen zijn die wel degelijk actief zijn, initiatieven nemen, ondernemend zijn, de handen ineen willen slaan. En dat zou ruimte moeten krijgen.
Er passen ook die ideeën van David van Rijbroek in. Een deliberatieve democratie, lokaal dingen proberen uit te zoeken. Ja. Je hebt het over, voordat we naar de volgende vragenronde gaan. Je zegt eigenlijk, bij het zoeken naar die nieuwe weg heb je twee variabelen, twee keer twee variabelen waar je rekening mee moet houden. Enerzijds het competitieve, anderzijds het coöperatieve. Hè? Daar moet een evenwicht in worden gezocht. En anderzijds het van bovenop sturen, van bovenaf sturen en het eigen initiatief. Je had er een matrix over in je boek. En eigenlijk kwam je tot de conclusie dat die coöperatieve weg, dat eigenlijk, want we pikken niet meer dat de top ons voorschrijft wat we moeten doen. We hebben ervaren dat alleen concurrentie, dat tot eenzaamheid en leidt. Dus de coöperatieve weg, die zou zowel de eigen soevereiniteit, zeg maar, een beetje kunnen beklemtonen. En tegelijkertijd een nieuwe weg kunnen creëren. Zo zie je dat.
Ja, je valt het goed samen. Dus we willen gewoon diep. Kijk, het is op dit vlak natuurlijk een beetje moeilijk. Want de vraag, wat willen we nou eigenlijk in Nederland of in Europa? Hè, want ik denk dat het absoluut niet alleen in Nederland is, maar ook in grote delen van Europa. Het hele, in Scandinavië bijvoorbeeld heb je het ook, maar ook zelfs in Italië en in andere, in Duitsland. In het laatste hoofdstuk ben ik ook een beetje speculatief. Dus ik geef mijn visie op wat volgens mij de diepere verlangens zijn van het Europese continent. Dus de vraag is, wat willen we nou eigenlijk? Dat is niet zozeer dat ik dat in enquêtes allemaal heb kwantitatief uitgewerkt. Maar dat is mijn guess. Dat ik denk dat wat we deep down willen. En ik denk dat we twee dingen willen. In de moderne samenleving. We willen inderdaad ondernemerschap, dat wil zeggen als houding in het leven. We willen niet bij de pakken neerzitten. We willen ons idealisme een kans geven. We willen ook geld verdienen. We willen
creativiteit,
zelfstandig zijn. We willen niet afhankelijk zijn van anderen. Vrijheid en ook wel marktwerking. Zeker, dat willen we. Dus dat ene, we willen ondernemerschap. Dat is goed.
Maar we willen niet alleen de homo economicus.
Nee, want dat is namelijk ondernemerschap uitsluitend ten behoeve van het individu. Dus we willen ondernemerschap ten behoeve van de gemeenschap. En dat is ook een heel oud sentiment in Europa. Hè? Dus ik kwam in het boek ook, of bij het voorbereiden van het boek, ook een paar auteurs tegen die ik helemaal niet kende, maar die al ook in het verleden al dat goed doordacht hadden. Maar goed, we willen dus ook gemeenschap, maar we willen geen gedwongen gemeenschap. Hè? Dus niet model China, waarbij de gemeenschappelijkheid door de staat wordt afgedwongen. We willen ook vrijheid. Dus wat ligt er nou meer voor de hand, zou je zeggen, dan inderdaad samenwerken, maar op vrijwillige basis? Nou, dat is natuurlijk een beetje makkelijk gezegd, hè? Maar als je er even over nadenkt en als je gaat kijken in de werkelijkheid en ook naar voorbeelden gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat er best veel, dat er veel gebeurt. Dat er heel veel voorbeelden zijn van mensen die samenwerken, niet omdat ze daartoe gedwongen worden, maar omdat ze dat vrijwillig doen.
Je noemde hele in verschillende dingen, zoals 1,7 miljoen mensen zingen in een koor in Nederland, schrijf je.
Ja, er is niemand die jou dwingt om in een koor te zingen. Hè?
In geen land zingen meer mensen in een koor dan in Nederland. Een ander voorbeeld noem je.
Nee, maar blijf even stilstaan bij dat koor, dat is zo'n mooi voorbeeld. Omdat het in Nederland ook zo populair is. Het is natuurlijk, komt het voort uit de behoefte om met elkaar iets moois te doen. Hè? Dus het is alleen zingen is maar één ding. In een koor zingen is veel mooier.
Ja.
Maar het is vrijwillig. Mm-hmm. Hè? En misschien is er een kleine subsidie bij, maar in principe wordt dat door burgers zelf betaald.
Ja.
Dat is als fenomeen nou precies wat ik bedoel. En zo heb je er meer, hoor. Van dat die coöperatieve houding in het leven eigenlijk veel meer opbrengt dan concurrentie. Of staatsdwang.
Ja,
misschien is er wel concurrentie tussen koren. Dat kan ook nog wel. Hè? Wie zingt het mooist? Ja. Vind ik allemaal prima.
Maar je hebt wel hele mooie harmonieën in een koor.
Jazeker.
Huh? Dus feitelijk zeg je dat de samenleving misschien wel veel empathischer is dan de politiek en de elite lange tijd heeft aangenomen. En dat vind ik toch wel een hele belangrijke conclusie.
Ja, daar ben ik ook inderdaad van overtuigd. Ik stem ook met die waarden in, maar ik ben geen idealist die zegt van dat zou mooi zijn. Ik heb heel veel onderzoek gedaan waarin ik toch meen te kunnen concluderen dat dat ook empirisch zo is. Dat als je kijkt naar initiatief, als je kijkt naar de cijfers in Nederland, is er veel meer saamhorigheid dan in het politieke spreken en debat naar voren komt. Trouwens ook in de media. Hè? Want kijk, media zijn natuurlijk altijd geïnteresseerd in conflicten en spanningen. Hè? Mm-hmm. Media gaat nooit over hoe mensen samenwerken, dat is niet interessant. Maar dat betekent dus ook dat in ons publieke beeld van onszelf, van wie we zijn, dus die moeilijkheden, die conflicten, veel meer op de voorgrond staan dan het samenwerken. Maar zo is het leven niet. Het leven is wel degelijk in Nederland en ook in andere landen in Europa heel veel saamhorigheid.
Ja. Zullen we nog eens kijken of er vragen zijn? Jorinde, zijn er nog vragen?
Ja, er zijn inmiddels een paar vragen binnengekomen in de chat. Bijvoorbeeld eentje van Maarten Fluit. Maarten schrijft, marktwerking is één en Amerika schiet door. Maar er zijn toch ook veel en steeds meer bedrijven die marktbelangen en maatschappelijke belangen balanceren. Hoe ziet u dat?
Ja, dat is een hele goede vraag. En ook een goed moment om die vraag te stellen. Want kijk, in dit boek beschrijf ik hoe Nederland een neoliberaal bewind heeft gekregen. En daar hebben de werkgevers en de ondernemers en de bedrijven volop aan meegedaan. Maar ik zou niet de indruk willen wekken dat het Nederlandse bedrijfsleven, ik generaliseer nu even, dat het Nederlandse bedrijfsleven even neoliberaal is als wel in Amerika en ook wel in Engeland gebeurt. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft toch een heel interessante tussenpositie eigenlijk, waarbij men de maatschappelijke verantwoordelijkheid altijd wel in het achterhoofd heeft.
Tenminste in Nederland. Maar als ze in het buitenland opereren, dan vergeten ze het.
Nee, maar ik heb nu even de Nederlandse samenleving. Hè. Dus het idee van dat een onderneming ook maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en niet alleen maar de aandeelhouders hoeft te belonen, dat is in Nederland redelijk goed aanwezig. Trouwens ook in andere landen wel. Dus ik zou willen zeggen, als dat de praktijk is, als dat gebeurt in Nederland bij grote bedrijven en ook zeker bijvoorbeeld bij familiebedrijven, waarin het sociale aspect behoorlijk belangrijk is, dan zou dat ook gevolgen moeten hebben voor de manier waarop we over de zaken spreken. Dus dan moet je dat neoliberale of dat liberale idioom eigenlijk niet gebruiken. Dan moet je een ander idioom gebruiken. Dus we moeten in andere termen gaan spreken over bedrijfsleven en samenleving. En dan denk ik dat die coöperatieve houding bij heel veel bedrijven wel eens aan de orde zou kunnen zijn, hoewel ze het zo niet noemen. Ja. Dus dat is merkwaardig dat ze iets doen, dat ze in hun praktijk zich vaak veel socialer gedragen dan het officiële woordgebruik is. Het woordgebruik is allemaal van de management schools, hè, efficiency, targets, dit en dat, liefst in het Engels. En hun praktijk is vaak dat ze voor de buurt of voor de werknemers of voor de gemeenschap in bredere zin best wel iets doen. Nog misschien om dat even te illustreren. In een ander verband heb ik ook te maken gehad met de Rabobank. En de Rabobank is een heel interessant voorbeeld van een grotere instelling. Die precies met deze balans worstelde. Die heeft een coöperatieve achtergrond. Die is er eigenlijk voor, voor het platteland en voor de agrisector en voor de natuur. Maar die zijn in de loop van de jaren meer in die managementrichting geschoven, wat Anglo-Saxischer geworden. En de laatste jaren zijn ze al lang voor de crisis bezig. Ja, is dat wel goed? Dus die zijn hun eigen coöperatieve geschiedenis aan het herontdekken. Dat is niet gemakkelijk, maar het kan wel. En er zitten dus in zo'n organisatie ook twee stromen. Er zijn stromen die meer richting Londen kijken, aandeelhouders moeten bediend worden. Ja. En die gebruiken ook die managementtaal. En er zijn mensen die zeggen, je moet toch ook weer in de rekening houden met de samenleving. En dat is alle twee aanwezig. En je ziet hoe dat heen en weer gaat. En wat mij betreft mag dat nog wel iets meer die coöperatieve kant in.
Ja. Zijn er nog meer vragen, Jorinde?
Ja, ik heb nog een vraag van Peter Peters. Die vraagt zich af, hoe kijkt u aan tegen de opvatting me in we, zoals in Denemarken heerst. Dus dat idee van, jij maakt deel uit van de samenleving en de samenleving moet dus goed voor jou zorgen. Maar misschien nog wel belangrijker is dat jij de samenleving ook goed moet laten functioneren.
Ja, het is natuurlijk een hele korte formule, me en we, hè? Maar de toch wel bekende filosoof Hegel heeft dat al eens een keertje, twee eeuwen eerder, ook helemaal uit de doeken gedaan. Namelijk dat wat ik ben en wat wij zijn, dat kun je niet tegenover elkaar stellen. Eigenlijk is het niet van het een versus het ander. Je kunt zeggen, het moet een balans zijn, zo heb ik het net geformuleerd. Maar als je er even over nadenkt, is het nog net iets ingewikkelder. En dan kom je bij dat model, namelijk wat ik ben, ook als individu, kan alleen maar als anderen mij erkennen. Mm-hmm. Hè? En wat anderen zijn, en hoe zij gewoon de samenleving vormgeven, kan ook alleen maar als ze van mede van mij gebruik maken. Dus hè, komen we toch een beetje in de dilettie terecht. Je kunt niet zeggen, je hebt of egoïsme of socialisme, dat staat tegenover elkaar. Nee, er is wel een spanning, maar het grijpt op elkaar in. En Denemarken is, en dat is natuurlijk veel belangrijker, het gaat niet om filosofie in Denemarken, het gaat om praktijk. Dat is een model van samenleving, van wat ik ervan weet, hè, want ik heb er wel eens iets over gelezen, maar niet zo heel veel. Maar Denemarken, en trouwens meer Scandinavische landen, daar is een mooie balans gevonden tussen het gemeenschapsgevoel en ook wel toch, ze zijn ook op de markt actief, hè, die willen hun spulletjes ook verkopen. Dus individuele vrijheid is goed, maar gemeenschap is ook goed. En Noordwest-Europa, dat geldt dus voor Denemarken, geldt ook voor IJsland, Noorwegen, Zweden. En Nederland hoort daar voor een deel bij. Wij zitten daar wat moeilijk in, maar het zou die kant in kunnen gaan. En dan komen we beter in balans. Eigenlijk is het zo, we waren heel erg op het Westen georiënteerd. Hè? Onder invloed van de neoliberalisme, dus een Amerikaanse wind, een Engelse wind. Hè? Nou, het zou niet ondenkbaar zijn dat we ons nu weer wat meer gaan oriënteren op het Rijnlandse model of op het Scandinavische model.
Ja, ja. Laten we nog één vraag doen.
Nog eentje van Van den Berg. Die vraagt zich af, hoe kun je zelf eigenlijk die balans vinden tussen dus het individu en het individuele belang en het collectief?
Ja, dat is een hele goede vraag en erg moeilijk. Ik ben geneigd om het volgende te zeggen. Heel diep in jezelf kijken, dus echt te raden gaan in je geweten, hoe je zelf reageert. Dan zul je namelijk ontdekken dat die behoefte om ook rekening te houden met anderen of met de gemeenschap niet van buiten komt, niet van een regering of doordat anderen jou daarop wijzen, maar dat diep in jouzelf zit. Dus als jij goed begrijpt hoe jij zelf functioneert, als je eerlijk bent met je eigen motieven, zul je zien dat die balans, hoewel je misschien, hè, dat speelt in jezelf. Waar je erg voor moet oppassen, dan formuleer ik het even iets negatief, is dat je een bepaald soort idioom aanneemt. Bijvoorbeeld, inderdaad, de homo economicus is een bepaald idioom waarin je zegt, nou, de mensen zijn allemaal egoïsten. He, uiteindelijk gaat het om je eigen belang. Dan kijk je niet in jezelf. Dan leen je woorden die je niet doorleeft. Ja. Maar als je kijkt naar wat je doorleeft en je zet even die woorden aan de kant en je probeert te voelen hoe je zelf in het leven opereert met mensen die jou aangaan, dus niet in het algemeen, maar mensen die jou aangaan, je familie, je vrienden, je partner, je buren, je collega's, je kinderen, de club waar je van houdt. Als je dat goed bij jezelf observeert, zul je merken dat je gewoon socialer bent dan je misschien door je idioom laat ingeven.
Nou, dat vond ik zo'n goede vraag. Zullen we nog een vraag doen?
In de chat is er op dit moment zijn de meesten aan bod gekomen. Maar ik heb er zelf misschien nog wel eentje, als dat ook mag. Is de polarisatie inmiddels niet te sterk om nog tot een gezamenlijkheid te komen?
Dat weten we eigenlijk niet. Kijk, polarisatie kan zo sterk worden dat de gemeenschap vernietigd wordt. Hè? Dus dat is wat er met een burgeroorlog gebeurt. En dat is helemaal geen dat kan. Bijvoorbeeld in Europa zelf hebben we dat gezien met Joegoslavië. Mm-hmm. En dat is dus, nou, eerst hadden we trouwens hè, Spaanse burgeroorlog, ook al zoiets. Dus dat is allemaal in de 20e eeuw gebeurd. Dus burgeroorlog maakt dat polarisatie zo sterk is dat zelfs in huwelijken of mensen die elkaar goed kennen, dat tweespalt zo groot wordt dat je als het ware zeg, jij moet kiezen. Ja. Hè, en dan kom je eens tegenover elkaar te staan, tot in het privéleven toe. Dus dat kan. En daar moet je wel voor uitkijken. Ik geloof niet dat in Nederland nu zo is, maar het is wel zo dat het publieke debat zo gaat. Het publieke debat is erg van voor en tegen en wij spreken niet meer met elkaar. Wij hadden in Nederland heel lange tijd een traditie van gesprek, van dialoog. Hè, van we zijn niet eens, maar we gaan aan tafel zitten en we vergaderen net zo lang tot we eruit komen. Nou, dat gebeurt misschien nog wel bij de SER, maar dat gebeurt niet meer in het publieke debat. Dus die kunst van het gesprek, die is in Nederland wel geërodeerd. En we zijn nu meer van de confrontatie. Kijk, Amerika is een stap verder. En daar is het ook gevaarlijker, omdat er ook iedereen wapens heeft en dergelijke. Maar dat is qua in termen van polarisatie echt een stap verder. Maar dat is dan ook een systeem waarbij de gemeenschap sowieso al wat moeilijker zit. Hè? En bovendien is dat een land waarin het als zelfstandige individu gevierd wordt. Dus de individualisering bevordert de polarisatie. Dat is in Amerika gaande. Ja. Ik heb goede hoop dat het in Nederland iets genuanceerder ligt en dat we hier toch nog wel meer beroep kunnen doen op het midden en op de gemeenschap. Maar het is wel zaak om op de goede manier te debatteren en het gesprek aan te gaan. Ja,
daarom vind ik het boek dus ook echt zo belangrijk. Omdat het je, nogmaals, het besef geeft dat, en dat zei je net zelf ook, dat enerzijds politici, anderzijds ondernemers in hun bedrijf, maar ook mensen onderling, hebben allemaal denken dat de mens individualistischer is dan hij in wezen is. En als je zo denkt, en individualistisch de een tegen de ander, dan kom je in die competitieve houding, terwijl je dat eigenlijk niet wil. Dat we dat zelfs ook uiten in onze eigen kring, dat we gemeenschappelijker willen zijn. Dus we moeten ons bewuster van het feit worden dat compromissen en dat dialoog, dat dat iets is wat we willen, ook al vinden we dat niet stoer om te zeggen.
Ja, kijk, compromissen worden vaak voorgesteld als een manier om iets te bereiken. Maar in mijn visie is een compromis het sluitstuk van iets wat van een proces wat daarvoor aan vooraf is gegaan. Je moet namelijk eerst je onderlinge relatie op orde hebben.
Ja, ja, ja.
Je kunt het hevig met elkaar oneens zijn en toch een goede relatie hebben. Sterker nog, dat is een heel belangrijk bestanddeel van de democratie. Namelijk dat je van degene die het met jou niet eens is, niet een vijand maakt, maar een tegenstander. Kijk, de vijand heb ik niks mee te maken. Als ik een ander als vijand zie, of als ik daar haatgevoelens tegenover heb, of hem haar zodanig behandel, dan heb ik geen gesprek. Als ik een ander als tegenstander zie, dan is er nog steeds grote oneenigheid, maar ik ben, als het mogelijk werd, on speaking terms. Ik heb een relatie. En als wij met elkaar spreken, dan is er misschien aan het einde van het gesprek een mogelijkheid om compromis te sluiten. Dus ik heb niks tegen compromissen, maar wel wanneer compromissen bijvoorbeeld op politiek gebied al bij voorbaat zouden moeten worden gesloten, zonder dat je gesprekken over de achterliggende idealen kunt hebben. Dus dat is iets wat ook op regeringsniveau wel eens fout is gegaan. Het compromis is geen doel in zich, hè?
Nee, en ook niet iets wat je afdwingt. Maar hiermee zijn we bijna rond bij de cirkel met Bas Heijnen. Want die zei, we moeten ons meer verdiepen in de ander, ja, in dat gesprek. Waardoor je ook jezelf weer beter leert kennen en je ook in die relatie geneigd bent om meer naar elkaar toe te komen. Dat klinkt allemaal heel mooi en abstract. Dus laten we het eens wat concreter gaan maken en het gaan hebben over die coöperatie die dan misschien het wondermiddel is. Al denk ik niet dat er wondermiddelen bestaan. Maar wat kun je nog eens even beschrijven? Wat is coöperatie? Wat is een coöperatie? Je definieert dat ook in je boek.
Ja, kijk, laten we eens met het oudste voorbeeld beginnen. In de middeleeuwen had je de gilden. En de gilde, dat was een verband waarbij ambachtslieden zich aaneensloten en hun gezamenlijke belangen behartigen. En waarom kwamen die gilden op? Dat heb ik niet uitgezocht, dat heeft mevrouw Tine de Moer uitgezocht. Hè. Die gilden kwamen op omdat er toen in de middeleeuwen ook een sterke marktdynamiek was, waardoor ambachtslieden tegen elkaar uitgespeeld werden en zij ook niet de kwaliteit konden leveren die ze graag zouden willen leveren. Dus wat zeiden ze? Nou, weet je wat? Wij sluiten ons aaneen. En wij proberen een paar dingen gezamenlijk te regelen die we niet alleen kunnen regelen. Namelijk een stabiele prijs, dus niet de hoogste prijs, maar een stabiele prijs. Mm-hmm. Ten tweede een bepaald soort kwaliteitsstandaard, namelijk niet het goedkoopste, maar goed werk, dus goede producten. En ten derde ook wel een zekere saamhorigheid in morele of zelfs in de middeleeuwen in spirituele zin. Namelijk, wij met elkaar, wij zijn een koor, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm. Nou. Ja, ja, ja.
Die gilden die hebben heel lang gefunctioneerd, maar die zijn zo eind 18e eeuw is dat gestopt. En de liberalen zijn er trouwens ook altijd tegen geweest. Hè. Adam Smith bijvoorbeeld, een belangrijke liberale denker, die was helemaal tegen de gilden. En die gilden en dat soort verbanden in ruimere zin zijn in de 19e eeuw ook niet meer gefunctioneerd.
Ja, even, mag ik daar heel even op aansluiten? Want toevallig sprak ik Tine de Moor deze week in een ander verband. En toen hadden we het over het woord broederschap en de Franse revolutie. Ja. Mijn stelling is namelijk dat broederschap iets is wat sinds de Franse revolutie lang onder belicht is geweest. En zij zei, feitelijk, ja, dat is zo. Sinds de Franse revolutie is dat, vrijheid, gelijkheid, broederschap, is dat hetgene wat niet goed benadrukt is. Sterker nog, de staat is tegen gemeenschappen en coöperaties gaan opereren.
Ja, en de Franse revolutie is dan 2 eeuwen geleden, maar de afgelopen 30 jaar, om even op neoliberalisme terug te komen, is dus vrijheid en gelijkheid enorm bevorderd.
Ja.
Althans, vrijheid is enorm bevorderd, gelijkheid niet zo.
Dat zat er wat voor.
Maar broederschap helemaal niet. Nee. Dat is actief ondermijnd. Hè? Dus je weet ook dat Reagan en Thatcher, die hebben echt de aanval ingezet op de vakbonden. Nou, zijn de vakbonden geen heiligen, dus daar gaat het niet om. Maar zij waren ook tegen het beginsel dat werknemers, arbeiders, zich verenigen in een ruimer verband om hun belangen veilig te stellen. Daar waren ze principieel op tegen. Kijk, en dat is ook gebeurd.
Waarom zouden bedrijven dan nu macht gaan afstaan aan coöperaties?
Bedrijven moeten...
Sorry, niet bedrijven, maar de overheid.
Nou, omdat de overheid op zichzelf geen denkbeelden heeft. Wat de overheid doet of denkt, is afhankelijk van wat de mensen die de overheid bedienen, dus de regerende politici, denken en doen. Dus het gaat erom wat de politici, ruimere zin, bestuurders denken en doen. Als die denken van vakbonden, dat is een blok aan het been, dat moeten we niet hebben, want de aandeelhouders moeten bediend worden. Ja, dan heb je een ander bedrijfsleven dan wanneer men zegt, die broederschap is wat. Maar even terug naar Tine de Moor en trouwens ook naar Bas Heijnen en trouwens ook naar mezelf en naar jouzelf, want ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Broederschap is natuurlijk het meest verwaarloosde ideaal van die drie.
Ja, ja.
Terwijl dat zit er niet voor niks bij die Franse revolutie. Broederschap is nou precies de naam voor dat saamhorigheidsgevoel wat ik heb, wat volgens mij al, dus inderdaad al miljoenen jaren bij de mens behoort, en wat ook in elke samenleving wel op een of andere manier vorm krijgt. Maar dat is onderkomen, dat is niet goed gedaan. En daar zoeken we dus nieuwe wegen. En ik denk dat de coöperatie een manier is om dat vorm te geven. En het is inderdaad zo, het gaat er niet om dat we allemaal van elkaar houden. Het gaat niet om dat we allemaal vrienden met elkaar zijn. Het is allemaal sentimentele klets. Het gaat erom dat je samenwerkt op het moment dat je voor je belang, voor je zaak, voor je ideaal, voor je onderneming, voor wat je samen wilt behartigen, de handen ineens staan. Want alleen kun je het niet.
Laten we eens een paar. Kun je één of twee mooie voorbeelden van coöperaties waar wij, hè, als we het hebben over de nieuwe werkelijkheid en het herinrichten, waar we van kunnen leren?
Nou ja, je hebt dus die oude. Hè, dus de Rabobank is daar een voorbeeld van, maar zijn er nog meer. Die zijn een eeuw geleden begonnen. En die zijn allemaal wel aan het nadenken over van moeten we dat niet terug krijgen? Hè? Kunnen we dat niet toch ons DNA weer heruitvinden? En ik zeg dat zo omdat we niet alleen moeten zeggen, er is alleen maar nieuws. Nee, ook de oude modellen zijn aan herijking toe. Maar goed, het is ook waar dat er nieuwe voorstellen zijn. Nou ja, in het boek geef ik dat voorbeeld van die energiecoöperaties. Coöperaties, die zijn enorm gegroeid in aantal en in dynamiek ook. Sinds een jaartje of 20, dat gaat echt heel hard. En we hebben ook wel een paar keer een bezoek gebracht aan die coöperaties. Het is heel interessant hoe die opereren. Die willen natuurlijk ook wel geld verdienen en die willen energie leveren en die willen op de markt opereren. Dus ze zijn helemaal niet tegen de markt. Maar ze willen dat doen ook wel met het idee van duurzaamheid. Ook wel met het idee van de gemeenschap in de regio dienen. En ook wel rekening houdend met hoe andere groepen erin zitten. Dus het is een heel andere mindset. En dat is wel aan het opkomen. En dat zie je dus niet alleen op het gebied van energie, maar dat zie je ook op het gebied van zorg. Dat zie je op het gebied van stedelijk groen. Dat zie je op het gebied van zorg voor eenzame mensen. Enfin, er zijn heel veel terreinen waarop initiatieven worden genomen in Nederland. En die allemaal wel een soort van coöperatief karakter hebben.
Ja, en nu kan het dan ook nog zo zijn dat die wat ik aan het begin zei, we hebben corona, we hebben gezien dat alles veranderlijk kan zijn, ook dat wat we niet dachten dat kon veranderen. Is dit misschien wel het moment om, is het een vruchtbaar moment op dit moment voor politici en bedrijven om dit in te zien?
Dat zou ik zeggen. Ik heb ook wel eens een opinieartikel geschreven toen de crisis, de coronacrisis pas nog heel nieuw was. Ik zei van nu is het moment om een andere afslag te nemen. Maar zoals ik al zei, we moeten wel realistisch zijn. Dit is absoluut niet de mindset van het kabinet niet en van de meeste mensen niet. De meeste mensen zijn nu bezig van hoe kunnen we de oude situatie zo snel mogelijk herstellen. Hè, qua omgang met elkaar, maar ook economisch. Dus daar ben ik op de korte termijn niet optimistisch over.
En dat verklaart ook waarom bijvoorbeeld Rutte zo hoog in de peilingen staat.
Nee, Rutte zit hoog in de peilingen, omdat, om twee redenen. Op de eerste plaats omdat in tijden van nood de leider altijd veel steun krijgt. En twee, omdat hij het niet slecht doet. Hij doet het als persoon en ook als professional behoorlijk goed. Maar wat het beleid van het kabinet is, is dat toch wel nadat ze hebben twee grote pijlers, namelijk A, die gezondheidszorg moet niet in het rood komen, zullen we zeggen. Hè? En daar ben ik het mee eens. Maar het tweede, we moeten toch proberen de economie zo snel mogelijk in de oude stand te krijgen. Want het ging zo fantastisch en we hadden zo mooi. En dat betekent dus dat men inderdaad terug zou willen naar de oude economie, back to normal. En
die ons klimaat aan het afvakkelen is?
Alle vragen die samenhingen met het milieu, maar ook met de grootschaligheid, met de globalisering, met de toenemende spanningen tussen rijk en arm, met het beroepszeer. Dus alle problemen die in die oude economie, die toch wel sterk neoliberaal is, die worden nu niet benoemd. Dat vind ik hem wel. Ik snap dat nu, daar hebben ze geen aandacht voor. Maar er komt een moment, en we weten niet wanneer, maar er komt een moment, tussen nu en een jaar, zullen we maar zeggen, waarin je toch zou moeten afvragen, ja, welke maatschappelijke orde willen we nou hebben? Want kijk, eigenlijk is het heel erg, we leven wel een heel bijzondere tijd. Alle crisissen komen bij elkaar. Mm-hmm. Je hebt de coronacrisis. Je hebt nog steeds de naweeën van de economische crisis. Hè, die hadden we ook nog. De klimaatcrisis.
Migranten, vluchtelingencrisis.
Ook erg. En dat zit allemaal op een hoop. Dus er begint zich wel een situatie aan te dienen.
Een bestuurscrisis.
Er begint zich een situatie die vraagt eigenlijk om een herordening van de samenleving. Pieter Omtzigt sprak van een pre-revolutionaire situatie. Dat betekent, er is nu zoveel onvrede, dat voor je het weet, kan er dus een, niet per se een gewelddadige revolutie, daar gaat het niet, maar wel een ingrijpende verandering zich aandienen. En de vraag is, wie is er dan in charge? Wie heeft dan de ideeën om hoe je het beter kunt doen dan we deden? Dus ik zou zeggen, dat het toch de moeite loont, hoewel niemand daar natuurlijk tijd voor heeft, om na te denken over hoe willen wij nou eigenlijk de samenleving de komende decennia gaan inrichten. Is dat terug naar het oude neoliberale model? Of gaan we, wat anderen weer bepleiten, gaan we naar het Chinees model, namelijk alles via de staat? Nou, daar zijn ook al flinke stappen gezet, hè, want de zakken van de staat zijn erg diep. En de staat grijpt in op een manier die we nooit hadden kunnen bedenken. Dus de staat is ook aan het warmlopen voor een grotere rol. Maar wat wordt het nou? Neoliberale economie, marktwerking, wordt het nou staatsingrijpen? Hmm. Wordt het coöperatie? Nou ja, ik vind dat we erover moeten aan moeten
denken. In die zin, in Ierland hebben ze dat volgens mij eens gedaan. Ook na de crisis en ook in IJsland hebben ze dat eens gedaan. Op een gegeven moment, direct na de verkiezingen, een soort constitutionele conventie, een deliberatieve bijeenkomst op basis van loting, waarbij iedereen eens een keer een rol kan spelen, niet alleen de beroepspolitici. Zou zoiets niet op dit moment een goede stap zijn? Nu al die crises bij elkaar komen.
Nou, daar hebben we het niet over gehad, maar de beroepspolitici, die dus natuurlijk allemaal politiek als een vak zien, en ook als een individuele carrière mogelijkheid, dat is een deel van het probleem. Want daardoor, en dat hebben we in Nederland heel sterk, daardoor komen burgers met hun wens eigenlijk niet aan bod. En dan kun je zeggen, ja, hebben toch verkiezingen? Ja, maar je moet maar eens bij jezelf nagaan dat als jij bepaalde wensen hebt bij het kiezen, dan is ik tenminste voor mij, er is geen enkele partij bij wie ik al mijn wensen vind. Ik bedoel, sommige dingen vind ik goed bij GroenLinks, andere dingen vind ik goed bij het CDA, weer andere dingen vind ik goed bij, zelfs nog wel bij Baudet. Maar het partijpolitieke stelsel zoals wij dat kennen, is niet een kanaal waardoor ik als burger mijn wensen of prioriteiten kan doorgeven aan de politiek. Dat is namelijk beslissende politici zelf. Ik kom niet aan bod. Dus een vorm naast de representatieve democratie, een andere vorm om die democratische vormgeving van het algemeen belang wat beter te faciliteren, zou ik, volgens mij is dat enorm wenselijk. Er zijn ook mensen die zeggen, dat moet je per referendum doen. Nou ja, dat zijn allemaal kwesties van hoe. Maar dat er naast de professionele politiek ook meer mogelijkheden zijn om datgene wat burgers belangrijk vinden en van waarde vinden in hun leven en voor de toekomst van de samenleving, dat het aan bod komt, dat lijkt mij erg verstandig.
Ja. Dus even kijken of er nog een slotvraag is.
Ik heb nog wel een vraag van Ad Koppenjan. Kun je zonder gemeenschappelijke gedeelde levensbeschouwing, religie of ideologie wel zo gemakkelijk tot gemeenschapsvorming, coöperatie en broederschap komen als met? Dus als je die wel gedeeld hebt.
Ja, het antwoord is heel eenvoudig. Als je een homogene samenleving hebt met allemaal hetzelfde geloof en allemaal dezelfde huidskleur en allemaal dezelfde voetbalclub, dan is het vrij eenvoudig. Hè? Maar die samenleving hebben we dus niet meer als die al ooit heeft bestaan. Dus dat gaat zo niet lukken. Dus wat we moeten accepteren, dat in de moderne samenleving er een diversiteit is van levensbeschouwingen, van waarden, van prioriteiten, van levensstijlen, van voorkeuren. Dat is zo. Maar daarmee is de vraag niet beantwoord. Want dan zou je zeggen, nou hou dan maar op. Ik denk dat er in Nederland bijvoorbeeld, hoewel wij heel verschillende denkbeelden hebben en verschillende waarden hebben, verschillende geloofsovertuigingen hebben, verschillende politieke voorkeuren hebben, er toch wel zoiets bestaat als een Nederlandse manier van doen, namelijk dat je bijvoorbeeld hoe je het gesprek met elkaar aangaat. Wat hoort daarbij? Welke codes vinden wij, nemen wij in acht en wat nemen wij niet in acht? Je ziet het nou met de verkiezingen, zoiets zoals wat in Amerika gebeurt, dat vinden wij allemaal in Nederland verwerpelijk. Links en rechts. Ook overtuigde VVD'ers vinden wat in Amerika gebeurt, zo doen wij dat niet. Ja. Dus wij doen het anders. Nou, hoe doen wij het dan? Nou, dat delen wij met elkaar. Wij vinden namelijk dat iedereen zijn zegje moet kunnen doen. Wij vinden dat minderheden beschermd moeten worden. Wij vinden dat bepaalde grondwaarheden verdedigd moeten worden. Denk ook wat er in Frankrijk is gebeurd, Paty. Wij vinden dat tolerantie goed is, maar wij vinden fanatisme verkeerd. En zo kun je een hele lijst maken van waarden die we met elkaar delen, hoewel wij qua levensbeschouwing, qua religie, qua politieke voorkeur verschillend zijn. Dus ik zou zeggen, zoek nou de common ground, zoek nou de common sense, dus het gedeelde gevoel wat wij qua waarden in Nederland met elkaar hebben, dan kom je een heel eind en daarbinnen kun je heel wat diversiteit en pluriformiteit toelaten. Maar je moet wel dat gemeenschappelijke benoemen en zoeken. Dus daarom is zoiets als burgerschap en ook wel nationale cultuur toch van belang, want als je geen gemeenschappelijke taal spreekt, dan is de diversiteit polariserend. Dus gemeenschappelijke taal letterlijk, Nederlands, maar ook in metaforische zin, namelijk weten wat de woorden betekenen, weten aan welke code je houdt, weten wat de geschiedenis daarvan is en weten wat je er wel en niet mee kunt, dat is nodig. Dat is minder dan een gedeelde levensbeschouwing, maar het is meer dan de diversiteit zoals we nu hebben.
Ja, maar dat realiseren is in een arena als de Tweede Kamer moeilijker dan bijvoorbeeld in een constellatie van een deliberatieve democratie waarin je mensen op een andere manier, die niet herkozen hoeven te worden, bij elkaar zet. Dus dat is weer een argument om dat misschien te doen.
Wat ook wel, ja, dat zou kunnen, maar wat ook wel speelt is of je spreekt met mensen met wie je wat langer te maken hebt. Bijvoorbeeld de lokale democratie is daarom zo interessant in vergelijking met de nationale democratie. Kijk, in het nationale politieke debat, maar ook in de meningsvorming in de ruimere zin, kan de polarisatie gemakkelijk toenemen, omdat ik namelijk met de tegenstander niks te maken heb.
Ja, ja.
Dat is een vreemde voor mij. Dus ik kan lekker schelden of ik kan grove woorden gebruiken. Het doet mij geen pijn, want ik heb met hem of haar niks te maken. In een lokale setting, waar je elkaar nog langer tegenkomt en zaken moet doen, is dat veel minder makkelijk. Sterker nog, ik gooi mijn eigen glazen in als ik dat doe. Dus het hebben van relaties, ik herhaal mezelf nu in zekere zin, het hebben van relaties gaat vooraf aan een goed gesprek. Je kunt het ook omkeren, als het gesprek te veel polariseert, dan gaat de relatie kapot. Dus je moet investeren in de relatie met elkaar. En lokaal is dat makkelijker dan nationaal. Maar als je het debat laat ontsporen in de zin dat de relaties kapot gaan, ja, dan is ook op het niveau van de woorden niet veel te herstellen.
Ja. Zachtere die zei, de ander is de hel.
Dat denken wij graag.
Ja, ik sprak een hoge voor een serie die heette Wie is Wij in de Groene Amsterdammer. Dat legde ik voor aan het was in Rome bij een hoge kardinaal. En die zei, nee, niet de ander is de hel, maar de eenzaamheid is de hel. De ik alleen is de hel. Yeah. Dat vond ik wel mooi geformuleerd. Wellicht dat dat een aardig slot is, want ik denk dat we moeten gaan afronden. Ik wil natuurlijk Gabriël van den Brink hartelijk bedanken voor deze prachtige uiteenzetting. En lees dat boek, want het is echt de moeite waard. Dank u wel.
Bedankt voor het luisteren. De podcastserie De Nieuwe Werkelijkheid van de Tussenruimte is mede mogelijk gemaakt door Matthijs, Margomet, Laura, Elina, Jorinde, Marne en onderzoeksbureau Emma. In de volgende aflevering van De Nieuwe Werkelijkheid praat ik met antropoloog Sinan Chankaya, auteur van het boek Mijn Ontelbare Identiteiten, over de polarisatie in Nederland en wat daar het nut en nadeel van is. U kunt ook de andere afleveringen in deze serie terugluisteren. En wilt u meer lezen over de nieuwe werkelijkheid, dan verwijs ik u naar het boek Het Herstel van Nederland. Daarin bieden 12 denkers en doeners hun visie op hoe Nederland zou moeten veranderen. Voor nu, tot horens, tot de volgende tussenruimte.